Bovenal om vanavond een ontmoeting te hebben met de levende God. En dat hebben we als we de Bijbel open doen. In dat geloof ben ik hier naartoe gekomen, dat God vanavond tot u, tot jou gaat spreken. Ben je in datzelfde geloof hier naartoe gekomen? U geschiedt het naar uw geloof. Als je met veel verwachting komt, ja, dan heb je ook echt veel te verwachten. Als je met een klein geloof komt, met allerlei vooroordelen misschien, of allerlei gedachten die misschien wel de zegen verhinderen, dan kan je die vanavond gewoon rustig afleggen. En ik hoop echt dat je met een ontvankelijk open hart bent gekomen. Want we hebben nogal een thema vanavond, dat is nogal een vraag. Wat is Jezus jou waard? Wat is Jezus u waard? Daar willen we vanavond elkaar over na gaan denken. En ter inleiding wil ik een paar versen lezen uit 2 Korinthe hoofdstuk 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Je hebt natuurlijk allemaal je zwaard meegenomen. En dan kan je met me meelezen. Ik zal vanavond zo'n meer tekstgedeelte gaan noemen. Maar dit zijn een aantal versen ter inleiding. Dus hou je Bijbel in de aanslag. We gaan nog meer gedeelten bekijken. Ik lees uit 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met vers 15. Ik lees uit de Herziende Statenvertaling. Ik weet niet wat voor vertaling jullie lezen, maar dan weet je in ieder geval waar ik uit voorlees. Er staat in 2 Korinthe 5, het 11e vers, het volgende. Nu wij deze vrees voor de Heer kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons. Opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. En met name dat laatste deel van vers 15 is natuurlijk heel kernachtig. Ik zou bijna willen zeggen, zullen we dat eens even met elkaar hardop opzeggen, dat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar dat we voor hem leven die voor ons gestorven en opgewekt is. Daarin kun je zien wat Jezus je echt waard is. Hoeveel is hij jou waard? Dat is een vraag om goed over na te denken. Hoeveel waarde heeft Jezus voor jou? Je zegt, ja, hoe kan ik daar nou een antwoord op geven? Hoe kan ik daar ooit een goed antwoord op geven? Want hoe kan ik uitdrukking geven als mens? Als mens? Hoeveel waarde God voor mij heeft? En heel bijzonder, de Heer Jezus Christus voor mij heeft. Hoe kan ik daar ooit een antwoord op geven? Nou, in Genesis 37 komen we een man tegen die je allemaal kent. Dat is Jozef. En als je een beetje Bijbelkennis hebt, dan weet je, Jozef was een type van de Heer Jezus Christus. In Jozef zien we heel veel van wat we in Jezus zien. In zijn vernedering, in zijn verhoging, hoe ze met hem om zijn gegaan. En diezelfde Jozef uit Genesis 37, die werd op een gegeven moment door zijn broers verkocht aan kooplieden voor 20 zilverstukken. Dat was de waarde van Jozef. Om het zo te zeggen. 20 zilverstukken. Dat was de prijs voor een jonge slaaf in die tijd. Jozef, een type van Jezus Christus. 20 zilveren penning, 20 zilverstukken. En het is bijzonder, Jozef wordt genoemd in het eerste Bijbelboek, Genesis, van het Oude Testament. Het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament, dat is
Matthäus.
Nou, dat komt er nog niet echt heel enthousiast uit. Dat is Matthäus. Misschien ooit vanavond voor het eerst. En in het Bijbelboek Matthäus komen we de Heer Jezus tegen. En in het 26e hoofdstuk, dat kan je thuis allemaal nalezen, daar lezen we van Jezus dat hij overgeleverd is, om het zo te zeggen, verkocht is, voor hoeveel zilveren penningen?
30.
Dat was de prijs voor een volwassen slaaf. Jozef, 20 zilverstukken waard. Jezus was niet meer dan 30 zilveren penningen waard. Wat is Jezus voor jou waard? Meer dan 20 of 30 zilveren penningen? Meer dan de prijs van een jonge slaaf? Of misschien nog wel meer dan de prijs van een volwassen slaaf? Wat is hij jou waard? Dat is een belangrijke vraag. Ik zal je uit de droom helpen. Welke munteenheid je ook gebruikt, de waarde van Jezus is niet in geld uit te drukken. Niet in euro's en ook niet in dollars. Niet in hoeveelheid goud en ook niet in hoeveelheid zilver. Het zou altijd tekort zijn. Welk bedrag, welke grootte je ook noemt. En dat is belangrijk om te beseffen, maar iemand vraagt vanavond, maar hoe kan ik nou wel uitdrukking geven? Hoe kan ik nou wel duidelijk maken hoeveel Jezus mij waard is? Als het niet kan in geld, als het niet kan in zilverstukken, als het niet kan in zilveren penningen, als het niet kan in euro's, niet in dollars. Zelfs als het niet kan in goud of in zilver, hoe dan wel? Is dat je vraag? Daar zou ik al blij mee zijn aan het begin van deze boodschap, als dat jouw vraag is. Er is maar één manier hoe je uitdrukking kan geven in je leven hoeveel de Heer Jezus jouw waard is. De waarde van Jezus, let op, de waarde van Jezus, de waarde die Jezus voor jou heeft, komt openbaar in de toewijding die jij maakt in je leven. Je toewijding aan Hem. De mate van jouw toewijding, de mate van uw toewijding, laat zien wat de Heer Jezus voor u, voor jou waard is. Ik zou willen dat er een wolkje boven jullie hoofden hing en dat daar een getuigenis in stond geschreven met betrekking tot jullie toewijding. Zeg me hoe je leven in elkaar steekt. Zeg mij hoe jij je leven invult. Alle facetten, hoe je geld besteedt, hoe je tijd invult, welke vrienden je hebt, wat je doelen zijn, wat je idealen zijn, wat je verlangens zijn. En ik kan je zeggen hoeveel Jezus je waard is. De waarde van Jezus is niet in geld uit te drukken. Maar de mate van jouw toewijding, van uw toewijding, laat zien hoeveel waarde Jezus voor ons heeft. Blader eens met me mee naar 1 Thessalonicenzen. Die gemeente in Thessalonica, die heeft een prachtige getuigenis. En dat moet het getuigenis zijn van elke christen vanavond. Het is misschien wel een boodschap voor gelovigen vanavond. En als je dat nog niet bent, dan ben je mijn broeder niet, dan ben je mijn zuster niet, maar het kan je vanavond nog worden. Heel eenvoudig door jezelf over te geven aan Hem. Om de Heer Jezus toe te laten in je hart. En door vanavond gewoon het op te geven, de strijd tegen Hem, de opstand tegen Hem. En vanavond gewoon eenvoudig te bidden, Heer Jezus, kom door uw geest in mijn hart. En dan ga je vanavond met vrede in je hart naar huis. Het is een boodschap voor gelovigen vanavond. Nou, wat stond er nou van die gelovigen in Thessalonica geschreven? En ik hoop dat je op dat getuigenis van harte amen zegt. Dat vind ik altijd zo'n indrukwekkende tekst. 1 Thessalonicenzen 1, het 9e vers. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben. En dan komt het. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en de waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Waar bestond dat leven van die gemeente Thessalonica uit? Waar kon je die christenen aan herkennen toen? Nou, drie dingen, heel eenvoudig, kan je vanavond onthouden. Dat is het normale christelijke leven hoor. Dit is niet een soort extra pakket of zo. Dit is het basispakket. Drie dingen. Ze hadden zich van de afgoden bekeerd om de levende en de waarachtige God te dienen, dus toegewijd te leven. En de derde was, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En de Bijbel zegt, wie deze hoop op hem heeft, de hoop op het openbaren van de zoon van God, die reinigt zichzelf, Johannesbrief. Drie dingen. Van de afgoden bekeerd, dus je keer je af van de wereld en van haar levenspatronen, van haar denkschema's. En je wijdt je toe, je stelt je dienstbaar, beschikbaar aan God en aan zijn gemeente. En je verwacht Jezus uit de lucht, in de lucht. Nou, leg je leven er maar naast. Dat konden ze zeggen van die gemeente van Thessalonica. Dat is nog wel eens even een getuigenis, of niet? Dit is het normale christelijke leven. Dit is niet zozeer een leven dat je zegt, nou ja, dat vind je nog op een enkele plaats in Nederland. Dit is het normale leven. En anders leef je geen normaal christenleven. Heb je afgekeerd van afgoden? Bovenaan van de afgod van je eigen ik? Heb je toegewijd aan God, je beschikbaar gesteld? Paulus zegt het in Romeinen 6. Ik stel mijn ledematen ter beschikking aan God, ten dienste van gerechtigheid in plaats van ongerechtigheid. En ben je verwachtingsvol? Wie verwacht je eigenlijk? Velen ook in de christenheid zijn bezig met Sinterklaas. Een ander is met zijn werk bezig, met zijn carrière. Weer anderen hebben misschien hele grote zorgen waar ze helemaal op gefocust zijn. En dat bagatelliseer ik niet, maar als ik nou eens vraag, is er nou een levende verwachting in je hart dat Jezus komt? Zie je uit naar zijn komst? Dat heeft alles met een toegewijd leven te maken. Die gemeente van Thessalonica, die leefde dus toegewijd. Dan ga ik een stapje verder. Wat betekent dat nou? Toewijden. En ik hoop dat je me blijft volgen en dat je de aandacht erbij houdt. Ik ga citeren. Het is permanente en volledige aandacht hebben voor een zaak, een persoon. Het heeft alles te maken, toewijding, met vroomheid, maar ook met enthousiasme, met bezieling, ijver, inzet, verknochtheid aan Jezus en heel belangrijk, zelfopoffering. Dat zijn allemaal kenmerken van echte Bijbelse toewijding. Nou zegt er iemand vanavond, maar even voordat je verder gaat, deze vraag. Is het nu eigenlijk wel een gerechtvaardigde oproep, een legitiem verzoek van God, moet je over nadenken, om toegewijd te leven? Is dat wel legitiem dat hij dat vraagt? Mag hij dat wel vragen van mij, dat ik toegewijd leef? Nou, om twee redenen mag hij dat vragen. In de eerste plaats is de God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob, is jou en mijn schepper. En omdat hij ons geschapen heeft, heeft hij recht op jou en mijn leven. Dus dat in de eerste plaats. Dus hij mag het vragen, hij mag toewijding van ons vragen. En in de tweede plaats, als je vanavond belijdt, ik ben wederom geboren. Nou, ik heb je gelezen in 2 Korinthe 5, vers 15, dat wij dan niet meer voor onszelf leven. Richard had het over het seminar wat gehouden wordt, rondom het kruis. Maar een van de belangrijkste redenen waarom de Heer Jezus gestorven is en opgestaan, die worden door heel veel christenen vergeten. Dat is een blinde vlek. Iedereen zegt, hij is voor mij aan het kruis gegaan. Misschien iemand die nog een stapje verder gaat, ik ben met hem aan het kruis gegaan. Maar weet je wat een van de gevolgen is? Dat we met hem zijn gestorven en opgestaan. Dat is het belangrijkste. Dat we niet meer voor onszelf leven. Maar voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Nou, het niet meer voor jezelf leven. Ja, daarin komt openbaar hoeveel waarde Jezus voor je heeft. Want dan ga je voor een ander leven. Als je nog voor jezelf leeft, voor jouw idealen, dan heeft Jezus weinig waarde voor je. En dan wijd je je eigenlijk niet toe aan hem, maar dan wijd je je toe aan jezelf. Ik heb een mooie uitspraak van Charles Thomas Stad en daar staat het volgende. Hij zegt het volgende. Als Jezus werkelijk de Zoon van God is en hij is voor mij gestorven, hoe kan dan een offer dat ik voor hem breng te groot zijn? We nemen zo makkelijk in onze mond, ja, Jezus is voor mij gestorven en hij is voor mij opgestaan. Maar als dat werkelijk zo is, als Jezus echt de Zoon van God is, en hij is voor mij gestorven en opgestaan, hoe kan dan een offer wat ik voor hem kan brengen, hoe kan dat dan groot zijn? Dat kan toch niet? Er is wat dat betreft, in het licht van zijn offer, ja, is er geen offer wat ik moet brengen te groot, toch? Durf je daar met z'n allen hartelijk aan op te zeggen? Nou, dat is een beetje mager nog. Ja, maar dat is de kern. Als je echt iets van het offer van Jezus begrepen hebt, dan mag hij toch een offer vragen van je. Dan is toch geen offer te groot wat ik voor hem breng. Ik ga straks de eeuwigheid bij hem doorbrengen. Stel voor dat hij 40 wordt. Misschien 60 of 80. Dan is toch in die 80 jaar geen offer te groot wat je voor hem kan brengen. Geloof jij dat je in de eeuwigheid nog denkt aan die 40, 60 of 80 jaar hier op aarde? Daar heb ik het niet meer over. Het gaat om hem. We zullen hem zien zoals hij is. En we zullen hem gelijk zijn zoals hij is. Mijn volle verzadiging heb ik in Jezus. En in het licht wat hij voor mij gedaan heeft, bied ik me vrijwillig aan. Hier ben ik, Heer. Ik wil toegewijd aan uw leven. Nou ga ik aan de hand van twee voorbeelden uit het Oude Testament duidelijk maken wat echte Bijbelse toewijding is. Het eerste hoef je niet op te zoeken. Ga je vanavond natuurlijk voordat je naar bed gaat allemaal nalezen. Leviticus 1, het brandoffer. Dat is heel interessant. Het brandoffer. Nou, het brandoffer dat had niet in de eerste plaats te maken met zonde of met schuld. De handen werden wel op het offerdier gelegd, maar niet om de schuld over te dragen, maar meer om de onschuld over te dragen, te bewijzen. Nou, en in tegenstelling tot de andere offers, en de offerdienst is heel interessant om te bestuderen, mocht de priester en de offeraar niets van het offer overhouden. Het offer werd geheel verbrand met uitzondering van de huid. Die werd niet verbrand. Met uitzondering van de huid. Het was, om het zo te zeggen, heel dat offer was geheel voor God. Merk je het al, het woordje geheel, hè? Dat is een belangrijk woord. En hoeveel waarde heeft Jezus voor? Geheel. Nou, dat offer, dat brandde helemaal op voor God. Alles was voor hem, niets achterlaten. En nou komt het, dat is nog een belangrijk woord, dat was bijna altijd een vrijwillig offer. God verlangt, ja, hij heeft niet zoveel behoefte aan verplichte offers vandaag. Ik moet dit en ik moet, daarom niks. Vrijwillige offers, daar verlangt Heere God naar. Daar verlangt hij naar, vrijwillige offers. Nou, dat brandoffer, dat was bijna altijd vrijwillig. En je bracht dat offer niet in de zin van, nou Heere God, ik bied u iets aan, zodat u mij iets terug gaat geven. Nee. Ik heb 3 zoontjes. En als mijn oudste zoontje Levi, die is pas 8 geworden. Als hij naar mij toe komt met zijn hand op zijn rug. En hij heeft in zijn handen iets. En hij komt naar me toe lopen en ik weet niet dat hij wat in zijn handen heeft. En hij kijkt me zo aan en hij lacht eens zo. Dan denk ik van, hey, hij heeft wat nodig van me. En ik hoor hem zo rustig naar mijn werkkamer komen. En hij lacht zo vriendelijk. Dat eerste wat in mij opkomt, hey, ik ben benieuwd waar hij mee komt. Hij zal wat nodig hebben. Hij kijkt zo vriendelijk. Hij is zo rustig. En mijn eerste vraag is, wat heb je nodig? Wat wil je vragen? Ik heb niks nodig. Maar waarom lach je dan zo? En waarom kom je zo stil naar me toe? Ik hou van u. Dat wil ik zeggen. En ik wil van die uitspraak, daar wil ik ook hand en voet aan geven. Ik wil u iets aanbieden. Ik wil gewoon u iets geven. Waarom wil u me wat geven? Maar gewoon om wie u bent. Niet om iets terug te ontvangen, maar gewoon om wie u bent. Ik heb iets gekocht van mijn spaargeld en dat bied ik u aan. Maak het open. Het is van harte gegund. Ik hou van u. En nu ga ik weer. Je zou verbaasd staan te kijken. Hij wilde niet iets terug. Hij wilde gewoon iets aanbieden. Niet om alles wat ik geef, maar puur om wie ik ben. Vrijwillig. Zijn spaarpot omgekeerd. Dit ga ik aan mijn vader geven. Ik hou van hem. En dat wil ik uiten. Daar wil ik uiting aan geven. Zichtbaar, tastbaar. Mooi is dat, hè? Dat breekt je hart als vader, of niet? Of als moeder. Niet om wat ik geef, maar om wie ik ben. Ik heb iets gezegd over het geheel geven. Vrijwillig geven. Geven om wie iemand is. Los van wat hij teruggeeft of schenkt. Dat is belangrijk. Moet je even vaststellen. Het accent ligt dus, ik ontvang iets van God, maar ik bied iets aan. En dit offer, dat brandoffer uit Leviticus 1, dat was voor God een lieflijke reuk. Mag ik het even in de taal van 2013 zeggen? Hij werd er gewoon blij van. Dat maakt hem blij. Wij kunnen God blij maken. Geloof je dat? Geloof je dat God de Vader in de hemel blij van jou en mij kan worden? Ja, maar Jacques, je kent me niet, nee? Blijf luisteren. Hij kan van jou en mijn toewijding blij worden. De Heere die rook aan die geur van dat brandoffer en daar werd hij blij van. Want het gaf iets aan van het hart van degene die dat offer bracht. Het was iets van een uiting van de toewijding aan hem. Zoals mijn zoontje. Niet om wat God zou geven, als ik dit doe dan doet hij dat. Gewoon om wie hij is. Los van wat hij geeft. Dat is het eerste voorbeeld. Tweede voorbeeld, is ook heel interessant, nummer 6. Nou, dan moet je misschien wel morgenochtend lezen. Dus vanavond nu nog even Leviticus 1. En dan heb je morgen gelijk voor je stille tijd wat. Ja, als je zit te zoeken wat ze nou eens lezen, nou, dan pak je nummer 6. Weet je waar dat over gaat? Over het Nazireeschap. Zoek zo mooi. Nazireeschap. En in het woord Nazireeër, of het woord Nazireeër komt van een woord dat wijden betekent. Nou, over toewijding gesproken, hè. Nazireeër. Dat komt van het woord wijden. Hè? En Nazireërs, wat waren dat nou? Dat waren mannen en vrouwen die gewijd waren aan de Heere. Soms voor korte tijd en andere levenslang. En het is interessant, het betrof een vrijwillige toewijding. Hé, daar komt weer dat woordje vrijwillig terug. Het betrof vrijwillige toewijding, met uitzondering van diegene, van die ouders die een keuze hadden gemaakt voor hun kinderen. Dan was het niet meer vrijwillig. Maar die Nazireeër, die toewijding aan God, die was tweeledig. En dat is belangrijk. Het was een toewijding aan de Heere. En het was een toewijding van hetgeen dat van draait. Begrijp je? Je keer je ergens naartoe en je draait ergens van weg. Hey, dat is een beetje vergelijkbaar met die gemeente Thessalonica, of niet? Die hadden zich van afgoden bekeerd om de leven aan de wachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Daar zie je ook dat afkeren en dat toekeren. Nou, dat was die toewijding van die Nazireeën. En dan gaan we even naar de praktijk, want die Nazireeën zal zeggen, nou ja, dat begrijp ik, maar je moest ook een belofte afleggen. Je moest iets beloven. Drie dingen. Kan je allemaal nalezen in dat hoofdstuk. Je mocht bijvoorbeeld, om met het eerste punt te beginnen, je mocht geen alcohol gebruiken. Dus je moest afstand doen, van alles wat je kon benevelen in de toewijding aan God. Herken je dat in je leven? Zijn er dingen in jou en mijn leven die ons benevelen in onze toewijding aan God? Nou, een van die dingen die je moest beloven, die behoorde tot die belofte, was dat je geen alcohol zou drinken. Dan kon je dus niet beneveld raken. Je bleef helder in je zicht en in je denken en je kon je volledig toewijden aan God. Hoeveel mensen zijn vandaag niet verslaafd aan van alles en nog wat? En vullen het zelf allemaal in, want dan komt weer heel het rijtje langs. Waardoor ze beneveld worden in hun toewijding. Ik kom ze tegen. Mensen die uiteindelijk zeggen, ik ben afgezwakt in mijn toewijding aan God. Puur door een verslaving. Of dat nou seks is, of dat dat drank is, of dat dat games zijn, of waar je niet aan verslaafd kan zijn. Er zijn velen vandaag die in de macht van een verslaving zitten. En ze klagen over, God is zo ver weg. Nee, zij zijn ver van God vandaan. Beneveld in je denken. Tweede, je mocht je haar niet knippen. Nou, sommigen van u zouden daar geen probleem mee hebben. Want die hebben niet zoveel haar meer. Maar sommigen in die tijd hadden heel lang haar. Maar je mocht je haar niet knippen. Nou, wat betekende dat? Het ging niet zozeer alleen om het haar, maar het ging om de betekenis daarachter. Het was een teken van onderdanigheid. Je erkende Gods heerschappij over je leven. Ik ben geen eigen baas. Hoorde ook bij Nazireërs van. Klaar mijn haar niet knippen. Ik erken Gods heerschappij over mijn leven. Dat is een hele moeilijke vandaag, hè? Dus je raakt niet alleen, je zorgt er niet alleen voor dat je niet beneveld raakt, maar je erkent ook Gods heerschappij in je leven. Hij is niet alleen mijn heiland. Dat willen velen nog wel geloven vandaag. Jezus is gekomen naar de wereld om mijn zonden te vergeven. En ik zal straks de heerlijkheid bij hem door gaan brengen. Op een zilvergrijze wolk met een gouden citer. Ga ik tot in eeuwigheid lofliederen zingen. Ja, dat wil iedereen wel. Maar mijn vraag is niet of je Jezus hebt aanvaard als je heiland, als je zalig maakt, als je redder. Heb je hem al aanvaard als de Heer van je leven? Dat is voor velen minder interessant. Maar daar gaat het om. Gods heerschappij in je leven. Niet alleen op die gebieden die je makkelijk uit handen geeft. Je kent ze wel. Ja, daar mag u het wel voor het zeggen. Maar ook op die moeilijke gebieden, weet je wel. Misschien die boezemzonde die je vasthoudt. Heel je levenshuis opengezet voor God tot en met de zoldekamer. Ik heb in de makelaardij gewerkt. Dat was altijd wel leuk, want dan had je nog zo'n vlizo trapje, weet je wel, aan de zolder. En dan lagen alle winterspullen in de zomer en alle zomerspullen in de winter. Dus daar kwamen ze niet veel. Het was niet geïsoleerd vaak. En dan vroegen ze aan me, meneer, wilt u ook nog dat ik de vliezertrap even naar beneden haal, dat u daar ook nog kan kijken? Graag mevrouw. Misschien is dat ook wel in jouw leven zo. De heerschappij van God in jouw levenshuis tot aan de vliezertrap. En wat daarachter zit, dat is mijn wereld. Nee, die Nazireeën die erkende Gods heerschappij over alle terreinen van zijn leven. En als teken daarvan dat hij Gods heerschappij had aanvaard, knipte hij zijn haren niet af. Over toewijding gesproken. Is je vliezertrap al open gegaan? Of heb je een verborgen hoekje? Hoeveel is Jezus je waard? Ja, hij is me zoveel waard dat hij 80% van mijn leven mag hebben, ja? En ik heb een buurvrouw die zegt ook dat ze christen is. En die heeft zichzelf voor 60% gegeven. Dus in vergelijking met mijn buurvrouw ben ik al een hele vent of een hele vrouw. Nou, maar dat zit me eigenlijk niet zoveel hoe je buurvrouw leeft. Ik heb maar één standaard en dat is dit boek. En misschien voldoet jouw buurvrouw helemaal niet aan de standaard van dit boek. Begrijp je wat ik bedoel? God vraagt volledige toewijding. Gaf Jezus zichzelf half? Heeft hij zichzelf voor 75% gegeven? Hij gaf zich helemaal. Hij erkende Gods heerschappij, de Vaders heerschappij in zijn leven. Weet je wat in Johannes 4 vers 34 staat? Die tekst raakt me altijd. Het doen van de wil van de Vader was voor hem eten en drinken. Nou, herken je dan Gods heerschappij in het leven? Dan mag hij toch op alle terreinen het voor het zeggen hebben. Heere God, u heeft in de woonkamer. Ja, dat is waar de oudste raad komt en de kerkraad. Die ziet er netjes uit. Maar soms kwam ik in een huis op de eerste etage en dan zag het er heel anders uit als beneden. En dan wist ik meer van die mensen. En dan dacht ik, hé, hier klopt iets niet tussen die begane grond en die eerste verdieping. Laat staan wat op de zolderverdieping plaatsvindt. Voel je? Nee, een kenmerk van die Nazireeën was Gods heerschappij op alle terreinen van het leven. Dat is toewijding. Heer Jezus, u heeft zichzelf volkomen gegeven. Hier ben ik volkomen voor u. Doortrek me helemaal. En misschien gaat vanavond de kamerdeur van dat hele kleine kamertje wel piepend en krakend open. Dat je zegt, ja, ik moet hem toch toelaten hier. En ik moet die zonde prijsgeven. Ik vind het wel eng. Maar ik zie nou voor deze wat toewijding is. Ik heb altijd een beetje gesjoemeld. Een beetje van mezelf, een beetje van God, een beetje van de wereld, een beetje van God. Ja, dat is, wat is Jezus hier aan waard? En wat was het derde? Geen alcohol, je haar niet knippen. En het derde was, je mocht geen doden aanraken. Als nazireden. Maar zo behoorde ook tot die belofte. En waar had dat mee te maken? Nou, je mocht niet bezig zijn met wat je innerlijk kan verwoesten. Je hart zuiver bewaren voor God. Dat is ook wat de spreukenschrijver zegt. Bewaar je hart boven alles wat te bewaren is. Want daaruit zijn de uitgangen van je leven. Allerlei reclamefilmpjes worden we gewaarschuwd om niet te veel mayonaise te eten. Want dan gaan je aderen dicht zitten. En pas op met stress. Dat is ook allemaal niet goed voor je hart. En we hebben allemaal redenen om dingen te laten. Of juist wel te doen om ons hart in goede conditie te behouden en te bewaren. Maar nou even geestelijk. Bewaar je innerlijk voor alles wat je kan verwoesten. Ben je daar zuinig op? Hij mocht geen doden aanraken. Hij moest zijn hart zuiver bewaren. Hij wilde zich innerlijk niet verwoesten. Heb je er wel eens over nagedacht? Wat er bij jou binnenkomt door jouw oogpoort en door jouw oorpoort. Het is een beetje een onsmakelijk verhaal, maar ik hoorde broeder Dick Baars ooit zeggen, wat er in je neus komt, dan kan je nog snuiten, hè, die vuiligheid, dan haal je er nog uit. En iets wat in je keel komt, dan kan je nog uitspuren. Je kan nog schoonmaken. Maar wat bij jou door jouw oogpoort binnenkomt, of door jouw oorpoort, dat sla je op in je onderbewustzijn. Dat verontreinigt je innerlijk. Dan kan je later nog last van hebben dat dat terugkomt. Ben jij zuinig op je ogen en op je oren? Wat daar naar binnen gaat? Die Nazireeën die wilden zich niet innerlijk verontreinigen. Dat behoorde ook tot die belofte die hij aflegde. Want hij was toegewijd aan zijn God. Waar of niet? Nou, twee voorbeelden. Het brandoffer. Geheel voor hem. Vrijwillig. En de Heere God werd er blij van. En dat deed hij niet zozeer om iets terug te krijgen, maar gewoon hem aanbieden. Je leven aanbieden om wie hij is. Heel veel mensen in de kerk vandaag zijn bezig met wetten en regels. Leven allemaal nog onder het oude verbond. Hebben er weinig van begrepen. Maar Gods wet is in mijn verstand en in mijn hart geschreven. Ik leef onder het nieuwe verbond door de kracht van de Heilige Geest. Het is veel rijker. Ik heb niet meer te maken met wetten en regels. Maar mijn hart is afgestemd op Gods hart. Mijn gedachte op zijn gedachte. Dat is een rijk leven, hè? Dan beleef je wat met God. Beleef je nog wat met hem? De broeder die mij gedoopt heeft, die zei altijd, vond ik zo mooi. Als je met God leeft, dan beleef je ook wat. Nou, ik heb het idee dat heel weinig christenen wat beleven vandaag. Ja, ze wetten en regels en zo. Wat wel en wat niet. Maar die vrijwillige toewijding, daar gaat het om. Niet van, ik moet dit. Daar kopen we niks voor. Maar die mensen die gewoon branden voor de Heer Jezus Christus. In het licht van wat hij gedaan heeft voor mij. Heere God, hier ben ik. Restloos, alles. Vrijwillig. Van top tot teen. Met huid en haar verbonden aan de zaak van mijn heiland. Dat hebben we nodig in 2013. En dat hebben we nodig in deze omgeving. Brandende harten voor de heiland. Onverschrokken voor hem. Delen de hoop die in je is. Maar dat kan alleen als je volkomen toegewijd bent. Als Jezus je alles waard is. Als je niet dubbelhartig bent. Ik heb vorige week zondag gesproken over 2 Kronieken 16 vers 9. Koning Asa. Zijn hart was eerst volkomen toegewijd aan God. En hij stond in geestelijke, hij deelde in geestelijke overwinningen. Had legers verslagen. Dat kan je allemaal lezen in 2 Kronieken 14. Dan kom je in 2 Kronieken 16. Dan zie je dat hij dubbelhartig is geworden. Hij is gaan vertrouwen op goud en op zilver. Hij is gaan vertrouwen op mensen en niet meer op God. En dan komt de ziener bij hem. Ganani, dat betekent genadig. En die zegt, joh, het klopt niet meer in je leven. Ik heb de sleutel voor je. Gods ogen doorlopen de ganse aarde. Want een troost, hè, ook in hoge heksel. Te midden van miljoenen, miljarden mensen ziet hij u, jou en mij. En hij kijkt of je hart volkomen is tot hem. Niet half. Maar volkomen. En er staat in die tekst, dat is echt een tekst die je moet onderstrepen in je Bijbel, 2 Kronieken 16 vers 9. Gods kracht wordt manifest in diegenen die volkomen zijn tot hem. Gods ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan. Hen, wiens hart volkomen is tot hem. Als ik in mijn huwelijk, ik heb een goed huwelijk met Annette, maar als daar een derde partij komt, die daartussen komt. En ik kan het eerst heel lang verbloemen, maar onze relatie die wordt kouder, killer, er komt afstand. Er is een derde in het spel. Dus ik kan mijn aandacht niet meer volledig op Annette richten. Nee, ik wil ook die derde persoon. Die moet ik ook aandacht geven, begrijp je? Er is een derde in het spel. Dus ik word dubbelhartig, dat gaat ze merken. En zo is mijn God ook. Heel veel mensen, heel veel gisteren klagen vandaag. Ja, Jacques, ik weet heel veel in mijn hoofd, maar ik mis de kracht in mijn leven. Heeft vaak te maken, kom ik achter in nazorg, dat ze dubbelhartig zijn. Hun hart is niet volkomen tot God. God vraagt geen intellect van jou om geestvervuld te kunnen leven. Hij vraagt geen kennis in die zin. Hij vraagt een hart dat volkomen open staat voor hem. Eenvoudig, hè? Het is voor de meest eenvoudige beschikbaar. Alleen wil je het. Geheel voor hem. Vrijwillig voor hem. Daar wordt hij blij van. Begrijp je nou mijn punt? Jij kan God blij maken. De mate waarin je toegewijd leeft aan hem, dat geeft iets weer van jouw hartsgesteldheid. Dat geeft iets aan hoeveel Jezus voor jou waard is. Wat de waarde van Jezus is. Als je dubbelhartig bent, dan heeft Jezus niet veel waarde voor je. Ja, het is fijn. Dat hoort er ook bij. De een zit op de damvereniging en de ander op de voetbalvereniging. En dan denk je, ja, ik ga naar de kerk, doe ik er ook bij. Wat is dat voor flauwekul? God houdt er geen parttimers op na. 7 dagen in de week, 24 uur per dag in dienst van onze heiland. Amen. Dat is toewijding. En dan ga je met God iets beleven. Daar wordt hij blij van. Want dat brandoffer was voor hem een liefelijke reuk. Als hij daar aan rook, werd hij blij van. Want dat was een uiting van de waarde die God voor die persoon had. Mooi is dat, hè? Brandoffer. En naar zijn gereedschap. Nu moet je even met me meebladeren naar Hebreeën 10. En dan begin ik ongeveer met afronden. Want weet je wat nou zo bijzonder is? Als ik iets gezegd heb over de vraag hoeveel is Jezus jou waard? En ik heb uitgelegd wat die Bijbelse toewijding inhoudt. En ik heb 2 voorbeelden genoemd vanuit het Oude Testament. Het Nazireërschap en het brandoffer. Dan zie je dat Nazireërschap en dat brandoffer volkomen vervuld worden in niemand minder dan de Heer Jezus Christus. En daar gaat het altijd om, hè? Kijk, weet je, je hart gaat branden als je op hem gericht bent. Als je je vult met hem. Als je gefocust bent op hem. Nou, wat staat er in Hebreeën 10? 5e vers. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer heeft u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffers en spijsoffers en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Er is een Hebreeuws woord, dat is het woord hineni. Dat kom je ook tegen bij Jesaja, lees het maar na, bij de roeping van Jesaja. Dat kom je hier tegen in Hebreeën 10. He, want Jesaja, Yeshua, Jezus, daar zit een lijn in. Die hebben allebei gezegd, je bent het. Die hebben gezegd, allebei beschikbaar gesteld. Dat is mooi, over toewijding gesproken. Jezus stelde zichzelf beschikbaar. In de volheid van de tijd zei hij, Vader, hier ben ik. Ik bedoel dit diep eerbiedig. God de Vader verlangt vandaag naar meer Jezussen op aarde. Begrijp je wat ik bedoel? Naar mensen die zich vrijwillig, geheel en al, beschikbaar stellen voor hem. Zie, hier ben ik. Zou u durven vanavond? Misschien denk ik, ik hoop dat ik het niet ga doen. Maar dan ga ik straks voorstellen, we gaan op de knieën voor je bank. En dan mag je gaan toewijden aan hem. Dat we met elkaar, als je beleid bent om geboren te zijn vanavond, dat we ons heel bewust gaan toewijden. En dat we tegen hem zeggen, Heere God, hier ben ik. Zoals Jesaja met zijn eigen aanbod. Zoals we zien van de Heer Jezus in Hebreeën 10, die zichzelf vrijwillig aanbood. Zie, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Zo ben ik hier vanavond. Misschien zeg je, Jacques, maar ik heb helemaal niet zoveel kennis. Ik ben niet zo intellectueel. Dat vraagt God helemaal niet. Weet je wat hij vraagt vanavond? De bereidheid van je hart. Mooi is dat, hè? Niemand is te verontschuldigen vanavond. Niemand kan zeggen, ja, maar ik ben niet geschikt. Ben je bereid? Ben je gewillig? Vind ik zo mooi van die geschiedenis, hè? Met die jongen, met die 5 broden, die 2 visjes. Had hij veel of niet? Als je op de scharen kijkt, had hij toch niks? Stond nog niet in verhouding. Maar weet je, dat wat hij had, gaf hij aan Jezus. Waar of niet? En, was er nog wat over? Ja, er waren korven over. Ongekend. Maar weet je, het werd op de juiste plek gebracht, in de handen van de heiland. De jongen zei, nou, ik heb nog wel wat, stel dan niet veel voor. 5 broden, 2 visjes. Maar u mag het hebben. Gaat uit mijn handen weg, ik leg het in uw handen. Het werd toch een hoeveelheid. En ze hadden korven over. Kijk, dat is nou het geheim, hè. God zoekt helemaal geen geschiktheid in jou en mij. Maar hij vraagt vanavond, brand je hart voor mij? Geef dan dat wat je hebt. Ja, geef je leven aan mij. En ik ga je gebruiken. Ik ga het breken. Doet soms heel erg pijn. Dat je soms heel erg hard ouw roept. Maar dat is vorming wat we net gezongen hebben. God wil je gaan gebruiken. Maar de vraag is, ben je beschikbaar voor hem? Hoeveel is Jezus jou waard? In de Heer Jezus zien we dit offer en het nazireenschap volledig vervuld. Jezus heeft zichzelf in een daad van volkomen overgave opgeofferd om de wil van de Vader te doen. En nu zeg ik iets belangrijks. Hij offerde zich aan de Vader. Heel veel mensen denken dat Jezus zich aan de mensheid geofferd heeft. Maar hij heeft in de allereerste plaats zichzelf geofferd aan de Vader. Tot eer en heerlijkheid van de Vader is hij gestorven. Wel voor ons. Dat wel. Maar in de eerste plaats aan de Vader. En in Jezus, hè, zo mooi, zien wij dat volkomen offerlam. In Jezus zien wij dat volkomen brandoffer. Vrijwillig. En de geur van het offer van Christus aan het kruishout van Golgotha was voor God de Vader een liefelijke reuk. Dat is onvoorstelbaar diep. In Jezus Christus is heel de oud-testamentische offerdienst volkomen vervuld. Ook ons paaslam is geslacht. En in Christus zijn wij de Sabbatsrust reeds ingegaan. Alles is in hem vervuld. En daarom, wat verhindert je om je aan hem over te geven? Hij heeft alles gegeven wat hij had. De overgave van Christus aan de Vader was het allergrootste en belangrijkste in heel zijn kruiswerk. En weet je, als je Leviticus 1 leest, dan begint dat niet met het zondoffer, dat begint met brandoffer. Moet je vanavond maar zondag. Dat is bijzonder, hè? Het begint niet met de zonde daar, het begint met de overgave aan hem. Dat is het eerste offer wat genoemd wordt, het brandoffer. En daarom is het zo indrukwekkend dat de Bijbel niet het zondoffer als eerste plaats, maar het brandoffer. En nu moet je even met me meebladeren naar Efeze 5. De Heer Jezus, hij gaf zichzelf geheel en al als het volkomen offerlam die zich vrijwillig liet offeren. Efeze 5 vers 29. Dat gaat over het huwelijk. En de Bijbel laat het huwelijk tussen man en vrouw zien als een plaatje van de intimiteit, de eenheid tussen Christus en de gemeente. Dat staat in vers 29 van Efeze 5. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en koestert het, zoals op dezelfde manier ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam.
van zijn vlees en van zijn gebeente. En daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. De Heer Jezus is het hoofd, wij het lichaam. Hier wordt het plaatje neergezet. Hij is de bruidegom, wij zijn de bruid. En wat zien we hier? Dat Jezus zijn lichaam, waar jij en ik een onderdeel van zijn, koestert en voedt. Hij is helemaal betrokken op zijn lichaam. En dat is belangrijk. Hij is betrokken op zijn lichaam. Hij is toegewijd aan zijn lichaam. En dat moet jou en mij tot nadenken stellen. Hoe is dat nou, die wederkerigheid? Hij voedt ons. Hij koestert ons. Zijn ogen gaan voortdurend over de aarde om jou en mij krachtig bij te staan. Maar is daar nou ook die wederkerigheid naar hem toe? Dat moet toch zo zijn in hoofd en lichaam? Daar moet toch betrokkenheid zijn? Omdat dat een eenheid is. Nou, in Efeze 5 zie je dus heel duidelijk dat Jezus zijn lichaam koestert en voedt. Hij is betrokken. En hoe is dat bij jou en mij? Zijn wij ook zo betrokken op hem, zoals hij het is op ons? Want hij is ons hoofd. Ben je betrokken op je hoofd? Lichamelijk? Ja, hier is alles, hier komt heel het systeem vandaan, toch? Ik kan je voet niet bewegen. Als daar geen betrekking is, als daar geen verbinding is met het hoofd. Ik kan mijn hand niet nu omhoog doen als daar geen verbinding is met mijn hoofd. Dus dit is eenheid. Christus als het hoofd is betrokken op zijn lichaam. Maar dat lichaam wordt er helemaal bij. En dat is één verbinding met hem. Ik ga naar mijn laatste punt. De Bijbel. Roep jou en mij op om ons volkomen toe te wijden aan Jezus Christus. Dat is de laatste tekst die ik met je ga lezen. Romeinen 12. Ik weet niet wie er van jullie een jaar geleden ook hier was. Althans aan de overkant. Toen heb ik gesproken over: wordt de wereld niet gelijkvormig, maar wordt vernieuwd in je denken. Dat was vers 2. Maar nou vers 1 van Romeinen 12. En dan moet je onthouden, hè? Paulus was een Jood, hè? Paulus was een Jood. Denk je dat hij Leviticus 1 uit zijn hoofd kende? Denk het wel. Denk je dat hij kennis had van nummer 6? Dat wist hij hoor. Hij wist precies wat brandoffer inhield. Hij wist ook precies wat het Nazareërschap inhield. Nou, wat gaat Paulus nou doen, die een Jood was? Hij zegt in vers 1, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, dat om uw lichamen aan God te wijden, komt het weer, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Paulus als Jood had kennis van het brandoffer. Paulus als Jood had kennis over het Nazareërschap. Hij wist wat het inhield. En nou gebruikt hij die twee, nou gebruikt hij met name de offerdienst, om die gemeente in Rome te onderwijzen wat nou echt de overgave en toewijding is. Maar hij zegt het vanavond over hun hoofdding, ook tot jou en mij. Mooi hè? Brandoffer, Nazareërschap vervuld in Jezus. En Paulus, die Jezus had ontmoet op de weg naar Damascus, die gaat zijn kennis toepassen in de praktijk van de gelovigen in Rome. Maar ook van de gelovigen in Hoge Heksel. Hij zegt, weet je wat een echte toewijding is? Vers 1. En wat is nu, misschien zegt iemand, wat is nu de Bijbelse motivatie om toegewijd te leven? Wat geeft mij vanavond bijvoorbeeld de vrijmoedigheid om jullie in liefde en ernst op te roepen om toegewijd aan God te leven? Misschien denk je wel, wie is die? Wie denkt die eigenlijk wel niet dat hij is? Waar haalt hij het recht vandaan om mij op te roepen? Om met huid en haar mijn eigen toe te wijden aan Jezus? Dat bepaal ik toch wel? Ook dat kom ik tegen na een boodschap. Mensen die het niet zo fijn vinden. Die het te dichtbij vinden komen. Ik leef liever een beetje mijn eigen leventje, joh. Een beetje van mezelf en een beetje van... niet mag iemand van de wereld. Begrijp je wat ik bedoel? Niet te dichtbij, een beetje vrijblijvend. Maar waar haal ik de vrijmoedigheid vandaan om het toch te doen vanavond? Dat haal ik uit Romeinen 12 vers 1. En dat is niet omdat het mijn leer is, mijn theologie is of mijn ding is. Nee, ik vind het heel bijzonder wat Paulus schrijft. Hij zegt, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God. Dat is mooi, hè? Hij zegt, ik heb vrijmoedigheid om jullie in Rome op te roepen om toegewijd aan God te leven, omdat God zijn barmhartigheid heeft laten zien. Omdat God zijn ontfermingen heeft getoond met jullie. Nou, dat durf ik vanavond ook te zeggen. Op grond van de barmhartigheid van God. Jacques, kan je vertellen waar hij in openbaar is gekomen? In de zending van zijn zoon. God had één zoon, niet twee. Had hij nog kunnen kiezen, nou laat hij één maar gaan. Had er één. En die ene heeft hij gegeven. Hij heeft de hemel leeggeschonken. Voor vijanden. Om jou en mij met God te verzoenen. Om de weg waar met de Vader weer open te maken. Hij heeft alles gegeven. Hij heeft zijn liefde, zijn barmhartigheid, zijn genade, zijn ontferming getoond. Niet alleen in woorden, maar in daden. Geen woorden, maar daden. Dat geldt ook voor de Heere God. Hij heeft het laten zien dat hij ons lief heeft. Door het liefste wat hij had te geven voor jou en mij. En niet zomaar even te geven, nee, tot in de dood van het kruis, de vervloekte kruisdood. Mag deze God, die jouw schepper is, en als je vanavond beleidt wedergeboren te zijn, die jouw herschepper is, jou oproepen om volkomen toegewijd te leven? Het is niet mijn boodschap. Hij heeft er recht op, krachtens het feit dat hij schepper is. En als je vanavond Jezus hebt aanvaard als Heer en Heiland, dan is hij ook je herschepper. En op grond van die ontferming, op grond van die barmhartigheid, heb ik vanavond de opdracht om je op te roepen. Om alle dubbelhartigheid vanavond los te laten te beleiden. Om alle huichelarij op te zeggen. En om te zeggen, Heer Jezus Christus, nu zie ik het. Door het brandoffer heen, door het Nazireeënschap heen, door de persoon en het werk van uw Zoon heen. Heer Jezus Christus, nu zie ik het. Wat echte toewijding inhoudt. En ik zat aan het begin van de avond op een toewijding van 80%. Maar ik ga vanavond bijna hardop zingen. Ik geef mezelf aan u. Wat staat er dan? Volkomen. Ik geef mezelf aan u, o Heer. Ja, je kan makkelijk op een podium zitten, joh. Het gaat er niet om dat je het vanavond alleen zegt, maar op morgenmiddag. En in het weekend, en vrijdagavond en zaterdagavond. Hier ben ik, Heer. Ik wil een Nazireeër God zijn. Hier ben ik als een levend brandoffer. Want dat is wat Paulus zegt. Hè? Je moet je eigen geven. Je mag je eigen geven. Wat een voorrecht om je eigen te geven. Heb je het zo wel eens gezien? Niet van, ik moet dit vrijwillig overhandelen. Geheel en al, hier ben ik, Heer. Niet om wat u teruggeeft, maar gewoon om wie u bent. Dat is zo mooi, hè? Ik verbreek als mijn zoontje naar me toe komt met een cadeau. Wat hij aanbiedt om wie ik ben, niet zozeer wat ik geef. Dat is veel dieper, hè, wat hij doet. En daar verlangt God naar. We hebben genoeg religie, zeker in deze omgeving. We hebben genoeg wetten en regels. Je moet dit en dat mag niet. Leven onder het nieuwe verbond is leven in de wil van God door de kracht van de Heilige Geest. Heer, hier ben ik, vrijwillig. Die 40 jaar die ik hier ben, die zijn van u. Die 60 jaar, ze zijn van u. Word ik 80, ze zijn van u. En ik wil van het begin tot het einde van mijn leven branden voor u. Zoals Jozua, die het vlak voor zijn sterven zei. Maar aangaande naar mij en mijn huis, jullie mogen doen wat jullie doen. Maar als het over mij gaat en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Als ik het over moest doen, zei Jozua, doe ik precies hetzelfde. Mooi, hè? Hoeveel rusthuizen kom je hier tegen in Hoge Heksel of Rijs of Vriezenveen? Als je klopt op een kamertje in het bejaardenhuis. Meneer en mevrouw, bent u nog toegewijd aan de Heer Jezus? Ja, joh. Als je meegemaakt hebt wat ik meegemaakt heb, dan praat je wel anders. De meeste christenen gaan van klacht tot klacht steeds voort. Maar dat zegt de Psalm echt niet. Hij zegt, we gaan van kracht tot kracht steeds voort. Is dat jouw kracht? Zijn kracht. Maar mijn hart wel volkomen tot hem. En dan gaat Gods kracht hier openbaar. Ga je mooie dingen beleven in je leven. Ik predik geen welvaartsevangelie, maar God gaat dan absoluut zegenen. Toegewijde harten. En dan gebeurt er iets in je omgeving. Echt. En ik kan ervan getuigen vanuit mijn eigen leven. Dan gaat alles soms ondersteboven, maar dat is soms heerlijk, weet je dat? Dat God zijn werk kan doen. En dan kan hij met je tot zijn doel gaan komen. Kijk, dat is een vrijwillige offerand. En als God eraan ruikt, aan jouw leven, dan wordt hij blij van. Omdat het niet meer is een moeten, maar omdat je je gewoon beschikbaar hebt gesteld. Doordat je steeds meer bent gaan zien van wat Jezus gedaan heeft, van wie hij is en waarin jij mag delen. Dat verwondert toch? Dat hoef ik vanavond nog niet te zeggen, jongens, in Hoge Heksel, kom op nou joh, wijd je nou eens een keer toe joh. Nee, dan zeg je, waar moet ik beginnen? Hè? Soms zeggen ze wel eens tegen mij, volgens mij geloof je echt wat je zegt, hè? Maar dat geloof ik echt. En weet je waarom? Omdat ik de kracht van God in mijn leven echt heb ervaren. Dat was niet op het moment toen ik dubbelhartig leefde. Maar vanaf het moment dat ik me met huid en haar, met hart en ziel aan hem heb toegewijd. Dat gaat hij weer doen. Zo ontspannen leven, als je maar beschikbaar bent. En hij noemt dat nog even hier. Een aantal dingen van dat offer. Hij zegt, het is je geven als een offer. Nou, een offer kost dat, hè? Dus dat is het eerste. Het kost wel wat in je leven. Maar ja, waar leef je voor? Dus het kost wat. Houd daar rekening mee. Het tweede is, als een levend offer. Sommige mensen geven hun leven als ze 80 zijn, net voor hun dood. Nou, die moordenaar aan het kruis, hoor ik dan altijd gelijk. Prima. Geweldig. Prijs de Heer van die man. Maar laat het daar niet op hangen, maar geef je jonge jaren aan hem. Geef je jonge leven, zodat je de rest kan toewijden aan hem als een levend offer. Dat is toch heel mooi, hè? Er kan nog vele tot zegen zijn. Wat zegt hij nog meer? Als een heilig offer. Afgezonderd. Ik ben niet meer van de wereld, jij wel? Ik voel me hier ook vaak niet meer thuis. Ik ben vreemdeling, dat klopt ook. Want ik heb de geest van God ontvangen. Ik ben overgegaan van duisternis naar licht. Ik ben vreemdeling hier op aarde. We zijn onderweg. We zijn pelgrims. Met de geest van God in ons hart. Als onze leidsman. Die leidt in de waarheid. En wat zegt hij nog meer van? Hij zegt een welgevallig offer. Met je oud-Nederlands woord, weet je wat betekent? Gewoon een offer wat God goedkeurt. Toen de Heer Jezus aankwam, hè, ik zou wel eens, nou dat kan natuurlijk niet, we hadden toen nog geen video's, maar dat je een video had dat Jezus in de hemel kwam, na zijn hemelvaart, hè, dat hij binnenkwam met dat volmaakte offer. Dat moet een feestdag geweest zijn, toch? Was hij weer terug in de heerlijkheid bij de Vader. En God keurde dat offer goed, dat was een welgevallig offer. En toen heeft hij jou en mij al meegenomen. Hier zijn ze. Degene die ik gekocht en betaald heb. Wonderlijk, hè? Daar ging hij zo de hemelen mee door. We hebben hemelvaart al beleefd. We zijn gezet boven elke macht en kracht. Lees de Efezebrief maar na. Wat een positie, hè? Het wordt tijd dat we eruit gaan leven. We zijn zo schat hemeltje rijk. Maar leef je ook zo? Daar gaat het om. Maar dan ga je verschil maken in Hoge Heksel, in Frieseveen of in Rijssen. Hé, wat is er met jou gebeurd? Ja, ik was op 28 november 2013... op een volg meiavond. En toen zag ik voor het eerst wat Jezus voor mij gedaan heeft. Toen heb ik voor het eerst gezien de liefde van de Vader. Ja, en sinds die tijd restloos mijn eigen overgegeven aan hem. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Tot in de dood van het kruis. Dat is mijn heiland. Nou, dan heb je wat te vertellen, toch? Heb je altijd iets te vertellen van de hoop die in je is. Ik werd bepaald bij die bekende graaf van Zinzendorf, misschien heb je er wel eens van gehoord. Hij volgde verschillende studies en op een gegeven moment kwam hij in de stad Düsseldorf aan. En daar kwam hij bij een museum. En daar ging hij kijken. Hij was op een studiereis. En in een van die museums werd zijn aandacht getrokken door dat bekende schilderij. Daar stond boven Ecce Homo. Zie de mens. De bekende graaf van Zinzendorf bleef voor dat schilderij staan. En wat zag hij daar? Hij zag daar de Heer Jezus Christus met een doornenkroon op zijn hoofd. Zijn ogen te neergeslagen. Zijn gezicht bebloed. De doornenkroon diep ingedrukt. Waardoor het bloed over zijn gezicht zijpelde. En zijn ogen neergeslagen. Aangrijpend plaatje. En hij kwam diep onder de indruk. Graaf van Zinzendorf door wat hij zag. Maar nog meer door wat daaronder stond. Daar stond dat bekende opschrift. Dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? En vanaf dat moment Is er zo'n radicale omkeer in het leven van deze graaf gekomen dat hij besloten heeft vanaf dit moment. Als dit voor mij gedaan is, stel voor dat ik de enige zou zijn voor wie Jezus naar de aarde had gekomen, had hij het gedaan. Had hij het gedaan. Had hij dezelfde weg gegaan. Dit deed ik voor u. Nou, dan moeten we vanavond toch als vanzelf. Tegenover zoveel liefde houdt het er niet uit. Daar kan je toch niet over gaan redeneren en gaan discussiëren. Ja, maar Jacques, dit. Ik begrijp die mensen gewoon echt niet, hoor. Als ik dit zie, dan denk ik, Heere God, hier ben ik. Voor de rest van mijn leven. Maar ga naar mij en mijn huis, we zullen de Heere dienen. En weet je, vanaf dat moment heeft graaf van Zinzendorf zijn leven radicaal en totaal gegeven in dienst van de Heer. En er is een hele zendingsbeweging uit voortgekomen. En ook de Moldavische opwekking. De hernetters, heb je wel eens van gehoord. Geweldige zegen geweest. Door één blik op Jezus. Door wat Hij deed voor mij. Ja, dan kom je als vanzelf in beweging. Mag ik je vragen, hoeveel is Jezus je waard? 20 zilveren penningen? 30 zilveren penningen? Of zeg je vanavond, Jacques, haal het maar overal. Al die dollars en die euro's. Welk bedrag ik ook noem, altijd tekort. Ik geef mijn leven. Ik geef mijn leven gewoon. Ik geef alles wat in me is. En ik wil je nou de gelegenheid geven om eens even stil te worden voor de Heer. Hij heeft met je gepraat. En als ik dit deel met je vanavond, dan heb ik de wens, het verlangen dat ik veel meer van de Heer Jezus kon laten zien. Door de boodschap heen. Ik heb er iets van gezegd. Dat besef ik. Maar met het weinige wat ik gezegd heb. Kan je nu tot God. Tot jezelf inkeren. En je hart uitspreken naar de Heer toe. En zeggen nu ik dit zie. Heere God, ik geef mezelf volkomen. Volkomen aan u. Vanaf dit moment. Hoe en wat en waar wat ik moet gaan doen. Ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel. Ik wil me beschikbaar gaan stellen. Zoals Jesaja. Zoals uw zoon Jezus Christus. En ik zeg het. Zie, hier ben ik. U bent mijn leven. U bent mijn vrede. U bent de inhoud van mijn hoop. En dat is een hoop die niet beschadigt. En daarom wil ik vanaf dit moment. 28 november 2013. Me overgeven aan u. En misschien moet je vanavond wel een nieuwe toewijding maken. Hij is het waard. Laten we een moment stil worden voor hem. En dan zal Richard het waarschijnlijk overnemen.